Goedemorgen. Fijn dat ik ook deze morgen bij u mag zijn. En samen met u deze prachtige liederen heb mogen zingen tot eer van de Heer Jezus Christus, tot eer van God, onze Vader. Ik wil graag vanmorgen met jullie wat lezen uit de brief aan de Colossenzen. Een brief die geschreven is aan kinderen Gods, aan gelovigen. En daarom ook belangrijk om dat in ogenschouw te nemen. Want het is om gelovigen ook te bemoedigen en ook om ze te waarschuwen. Al wil ik graag vanmorgen wat meer de bemoedigende kant belichten. En ik lees allereerst 1 Colossenzen 1, vers 4, en dan vanaf vers 9 tot en met 14, en dan Colossenzen 3, vers 1 tot 4. Paulus die dankt de Heere God en de Heere Jezus in vers 4, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vers 9, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen, daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Dan ga ik met u naar hoofdstuk 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan lees ik nog één vers uit het eerste hoofdstuk en wel vers 28. Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Broeders en zusters, als u de Colossenzenbrief een beetje kent, dan hoef ik u niet te zeggen wat het hoofdthema is van deze brief. Deze brief die geschreven is aan de gelovigen toen de tijd die in Colosse waren. Dan weet u dat de kern van deze brief, de boodschap die Paulus uit wil dragen, dat dat niemand anders is dan Jezus Christus, de Zoon van God. Het is geweldig dat de Bijbel zo'n geweldig geheel is en dat we telkens weer opnieuw, als we de Bijbel lezen en dat bestuderen, dat we erachter komen dat daar een hemelse auteur achter zit. Die bij wijze van spreken in het begin de afloop al verkondigt. Waarvan blijkt dat hij alles, maar dan ook echt alles overziet. En dat hij precies wist wat deze gemeente moest horen. Maar ook de andere brieven die de apostel Paulus heeft mogen schrijven terwijl hij in de gevangenis verbleef. Het is wonderlijk dat de Efezebrief ons in elk hoofdstuk wijst of spreekt ook over de Heilige Geest. En het hoofdthema van de Efezebrief, zo zou je kunnen zeggen, is het lichaam van Christus, de gemeente. En om als lichaam van Christus te mogen functioneren, te mogen leven, te mogen staan in deze wereld, is het nodig dat de gemeente, dat lichaam van Christus, geleid wordt door de Heilige Geest. En niet alleen geleid wordt, want als dat lichaam geleid wordt, dan moet het ook vervuld zijn met de Heilige Geest. En dat wordt ook in de Efezebrief als een opdracht aan de gelovigen geschreven. Word vervuld met de Heilige Geest, zodat, en dan volgt er het een en ander. Het is opmerkelijk dat in de Colossensebrief er slechts één keer gewezen wordt op de Heilige Geest. En dat is in het eerste hoofdstuk, en wel vers 8. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Dus de liefde die er was bij de gelovigen, de hoop die er was bij de gelovigen en ook het geloof wat er was bij de gelovigen, dat werd gewerkt door de Heilige Geest. En dan is het opmerkelijk dat deze brief, ja, haast in elk vers verwijst naar de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus centraal staat. En dat is helemaal niet los van de Efezebrief of van de andere brieven. Of los van het lichaam van Christus. Nee, juist verbonden met dat lichaam van Christus. Want juist in deze brief wordt de Heer Jezus beschreven als het hoofd van dat lichaam. Als de allerhoogste. In hoofdstuk 2 lezen we dat. Dat hij zelfs de schepper is. Dat uit hem alle dingen voortgekomen zijn. En dat hij boven alles is. En als hoofd is aangesteld. Dat wil zeggen, de eerste in rangorde. De eerstgeborene. Maar ook het hoofd van het lichaam van de gemeente. De gemeente die door hemzelf geboren is laten worden, laat ik het zo zeggen. De gemeente die door hemzelf bedoeld is. De gemeente van Christus, die naast de roeping van het volk Israël ook een volk is wat God geroepen heeft, uitgeroepen heeft uit de ongelovigen, uit de heidenen, uit de wereld. Maar ook geroepen heeft uit de Joden. In Christus, zo schrijft Gods woord, is er geen verschil tussen Jood of Griek. Is er geen verschil tussen iemand die een slaaf is, of iemand die rijk is, of een heer is, of een werkgever is, wat dan ook. Er is geen enkel verschil in Christus. Er is geen verschil tussen een man en een vrouw wat betreft hun waardigheid, gelijkwaardig in Christus. En die gemeente, die koestert de Heer Jezus. Dat betekent ook dat hij u en mij koestert. dat hij ons lief heeft als de hemelse bruidegom en wij als de gemeente van de Heer Jezus Christus de bruid mogen vormen. Hij koestert ons, hij heeft ons lief. En hoe heeft hij ons die liefde getoond nu? We hebben er vanmorgen ook over gezongen, door bereid te zijn een lam ten brandoffer te worden. Om naar deze wereld te komen en te sterven aan een kruis, begraven te worden en ten derde dagen opgewekt te worden uit de doden. Van tussen de doden uit. En deze brief met name spreekt ook over het gestorven zijn en de opwekking van de Heer Jezus. En dan gaat het verder, want dan zijn de gelovigen, waaraan Paulus in dit geval ook schrijft, dan zijn die gelovigen met Christus opgewekt. En dat betekent ook dat als je met Christus opgewekt bent, hè, dat zegt Colossenzen 3 vers 1 dan, hè, als u nu met Christus opgewekt bent, als u nu met Christus opgewekt bent, dan betekent dat ook dat je met God verzoend bent. Dat kan niet anders. Dat je mag pleiten op het verzoenend sterven en het verzoenend bloed wat vloeide op Golgotha's kruis. Dat jij daarmee verzoend bent met God, daardoor verzoend bent met God. Als je met Christus opgewekt bent, dan ben jij een persoon die gelooft in Christus. Dan ben jij een persoon die wandelt met Christus. Dan ben jij een persoon die opgebouwd wordt in Christus. Dan ben je een persoon die bevestigd wordt in het geloof in Christus. Het zijn allemaal regels die ik zeg, woorden die ik spreek, die ingebed liggen in deze prachtige brief. Als je met Christus opgewekt bent, en dat is belangrijk, dan ben je ook met Christus gekruisigd. Dan ben je met Christus gestorven. Zonder dat gekruisigd zijn, zonder dat gestorven te zijn met Christus, is het onmogelijk om te spreken van dat je met Christus opgewekt bent. En om opgewekt te worden, om mensen op te wekken vanuit de dood en over te zetten in het leven, was het nodig dat de Heer Jezus Christus moest sterven en moest lijden en moest begraven worden, maar ook opgewekt moest worden. Want de Bijbel leert ons immers dat als de Heer Jezus niet was opgewekt, dan was ons geloof zonder inhoud. Dan waren wij nog in onze zonden. Nee, Christus moest sterven voor u en voor mijn zonden, voor onze zonden. Voor het feit dat wij in een verloren toestand waren. Dat wij in de duisternis verbleven. Dat wij onder de macht van de zonde waren. En dat wij verduisterd waren in ons verstand. Dat wij de vrede van God niet kenden. Enzovoort, enzovoort. Daarom lezen we ook in deze eerste brief, in het eerste hoofdstuk, dat hij ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Hij heeft ons getrokken. Niemand van ons was in staat om zichzelf te redden. Hij heeft ons gered. Wij die wegzonken in zonde. Wij die wegzonken in het drijfzand van de zonde en onder zouden gaan en om zouden komen en voor eeuwig de dood zou wachten. Maar hij heeft zich naar ons toe voorovergebogen en hij heeft ons getrokken uit de duisternis. Hij heeft het gedaan. En niemand anders. En ik hoop zo, broeders en zusters, zoals we hier zitten, dat wij hebben ontdekt dat het nodig was dat wij met Christus gestorven zouden worden, gekruisigd zouden worden. Onze kruisiging zou ons niet redden. Wat wij ook zouden doen, wat we ook zouden offeren, onmogelijk. Maar wij moesten wel vereenzelvigd worden met zijn kruisiging. Wij moesten zeggen, Heer Jezus, u bent voor mij gekruisigd. In mijn plaats bent u dat offer geworden. In mijn plaats moest u dit lijden ondergaan. Als de volmaakte Zoon van God, God geopenbaard in het vlees. Daarom hebt u een lichaam aangedaan. Een lichaam wat gelijk is aan ons, opdat hij voor ons tot een offerlam zou kunnen worden. Maar wij moesten zelf getrokken worden naar dat kruis. En erkennen dat hij daar in mijn plaats leed en stierf. Daarom heeft de apostel Paulus gezegd in die hele bekende tekst. Althans, ik ga ervan uit dat u hem allemaal kent uit Galaten 2 vers 20. Waar de apostel Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Mijn ik is met Christus gekruisigd. Die mens der zonde, die mens die alleen maar van God vandaan wilde. Die mens die zijn eigen leven wilde invullen. Die mens die alleen maar zonde op zonde stapelde. Die mens die een krenking was in de ogen van God. Waarvan de Bijbel zegt dat wij dood waren in misdaden en zonden. Die mens der wetteloosheid, die natuurlijke mens, die zichzelf verhoogde en God vernederde door aan God voorbij te gaan. En daarom moest die mens tot ontdekking komen, moest Paulus tot ontdekking komen, want ook Paulus hoort in die rij thuis. Er is geen mens die daar niet in thuis hoort. Maar er zijn vele mensen die daaraan voorbij gaan, die wel religieus leven, maar nooit bij het kruis zijn gekomen en tot ontdekking zijn gekomen en erkend hebben, ik ben een zondaar, ik ben een misdadiger in de ogen van God. Ik moet gekruisigd worden, er moet een vonnis over mijn oude leven, mijn zondige ik, voltrokken worden. Dat was klip en klaar. En als dat vonnis direct voltrokken was geworden, hoe zeg ik dat? Als dat noodzakelijk, als dat gebeurd was, als dat plaatsgevonden had, dan had het ons niet kunnen redden. Want ons offer, of het offer van een ander voor iemand anders, is waardeloos. Omdat diezelfde mens, of wie dat dan ook is, en jezelf, dat wij zondaren waren. Christus was het volmaakte offer. En wij moesten erkennen en zeggen, Heere, hier ben ik als zondaar. Red mij. Ik wil leven. Maar ik kan dat leven zelf niet grijpen. Bent u tot die ontdekking gekomen? Dat u ook kan zeggen met uw hele hart, Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is wat, hè? Weet u, ik weet nog dat ik 's nachts op mijn zolderkamertje op mijn bed lag. En ik wilde eigenlijk op uitnodiging van een of andere stem uit de duisternis. Die zei van, ga naar de rivier. We woonden in Bovenharingsvlak, vlak bij de rivier, de Merwede, zoals jullie ook hier. Ga naar de rivier, spring erin, dan ben je overal vanaf. Want ik kon niet meer leven met mijn zondelast. En dat was de uitnodiging van de boze. Maar op datzelfde moment was daar de uitnodiging van de Heer. Die zei, kom bij mij. Kom bij mij. En hij liet mij zien dat als ik op dat moment zou sterven, dat ik reddeloos verloren zou zijn. En ik begon te huilen. En ik dacht, ik zeg dat ik geloof, maar ik geloof helemaal niet. Mijn leven behoort mijzelf toe tot vandaag de dag. En ik leef mijn eigen leven. En toen kon ik niet in mijn bed blijven toen die uitnodiging van de Heer Jezus daar kwam. Om mijn knieën te buigen. Ik ben midden in de nacht op mijn knieën gevallen. Naast mijn bed. In het donker. En ik heb gehuild. En ik heb geroepen. Gesmeekt naar de Heer Jezus. En er was maar één woordje voor nodig. Dat ik erkende een zondaar te zijn. En verloren was in mijzelf. En dat ik de Heer Jezus nodig had. En ik vergeet het nooit meer. Het was eerst donker in mijn ziel. Maar het licht stroomde binnen. En ik werd gereinigd van mijn voetzool tot mijn kruintje. En ik werd als het ware opgetrokken uit dat drijfzand van de zonde. En ik begon te huilen van blijdschap. Want het licht brak door in mijn ziel. En ik was een kapot mens. Ik was een stuk mens. Door allerlei dingen. Ook voordat ik alles wat ik zelf had gedaan en waar ik me in begeven had. Maar ik werd een nieuw mens op datzelfde moment. Ik werd verlost. Ik werd getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie ik de verlossing vond door zijn bloed en vergeving van al mijn zonden. Het was nodig dat ik met Christus gekruisigd werd en dat ik met Christus begraven werd. Maar dat ik ook met Christus mocht opstaan. Want dan zegt de apostel Paulus, en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En dan zegt hij, ja, de tijd die voor mij ligt, mijn leven, hoe lang dat dan ook gaat duren. En wat ik in het leven ook tegen ga komen. Wat mijn taak zou zijn, wat ik aan aanvechtingen, wat ik aan moeilijkheden, wat ik aan blijde dingen, aan fijne dingen mee gaat maken, hoe lang dat is, dat weet ik niet. Maar voor zolang als ik nog in het vlees leef, zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik, let wel, leef ik echt leven, leven van Christus, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Dat is wat. Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus Christus. En als we dan lezen, als u nu met Christus opgewekt bent. dan kan het niet anders zijn dan dat u ook met hem gekruisigd bent. Dat u nee zegt tegen uw eigen ik, tegen uw eigen oude leven. En dat ook niet meer op. Weet u wat er vaak gebeurt, en dat kom ik in mijn eigen leven soms tegen. We hebben tegenwoordig in alle bedrijven moet je een BHV-cursus volgen. En een van de belangrijkste dingen is om te leren reanimeren. En wonden dicht te plakken en zo. En slagadelijke bloedingen te stelpen of zorgen dat dat niet doorgaat. Maar ik dacht, ja, soms dan zijn wij als gelovigen die gestorven zijn, die nee zeggen tegen ons oude ik en niet meer ons ik willen leven, lijkt het soms net of dat wij die oude mens, dat oude leven weer aan het reanimeren zijn. Terwijl we in Romeinen 14 lezen, wijd geen zorg aan het vlees. Dat wordt tegen christenen gezegd. Dat vlees is met Christus gekruisigd, met Christus gestorven. En Christus is in ons leven gekomen. We hebben een nieuw leven ontvangen. We zijn met hem opgewekt. Maar vervolgens zijn we vaak bezig om dat oude leven weer tot leven te wekken. En daarom zegt Paulus, wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Dat vlees dat blijkt nog steeds zich te kunnen laten gelden. En daarom zegt de Bijbel ook dat er een strijd is tussen vlees en geest. Daarom wandel door de geest, zodat u niet aan de begeerte van het vlees voldoet. Dus dat kan ook nog steeds. Daarom is het zo belangrijk dat wij vervuld zijn met Christus. Vervuld zijn met dat leven, dat het leven van Christus in ons leven gevoed wordt, daaraan onderworpen wordt. En we niet, als er zwakke momenten zijn, weer dat vlees gaan reanimeren. Want als er begeerte opgewekt wordt, nou dan weet u, hoef ik u niet te vertellen wat voor begeerte dat zijn. Want we lezen toch ook in de Bijbel, als het gaat over ons vlees, onze oude mens, en dan begrijpen we nog veel meer, dan hollen we als het ware naar de Heere God toe en zeggen van nee, dat wil ik niet meer, want dat vlees, dat hart van de mensen, wat heeft de Heer Jezus daarvan gezegd, waar komt daaruit voort? Nou, dat is alleen maar ellende. Dat is leugen, dat is bedrog, dat is ongerechtigheden, dat is hoererij, overspeligheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uit het hart van de mensen. Ja. Daarom heeft de Heer gezegd, mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. Buig je ik voor mij. Leef niet meer dat oude leven, maar zorg ervoor dat je, of weet dat je met Christus bent opgewekt om in een nieuw leven te wandelen. Daar is gebed voor nodig, broeders en zusters. Dat is een strijd waar u en ik ook mee te maken hebben. Want wij leven in een wereld en wij weten ook dat als we de Heer Jezus Christus willen volgen, ja, dan kan het niet anders dan dat het ook waarheid wordt dat wat de Heer Jezus heeft gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En dan lijkt onze levenswandel met de Heer, net zoals het volk wat verlost werd uit Egypte en door de woestijn moest gaan 40 jaar lang. En de Heere God die heeft ze in die woestijn geleid, heel bewust. Hij leidde hen op een andere weg. En dat was de moeilijkste weg. Maar met die weg had hij een bedoeling. Want in Deuteronomium 8 lezen we zo duidelijk welke bedoeling dat God daarmee gehad heeft. Namelijk dat hij zegt, ik heb jullie 40 jaar door deze woestijn geleid, ten einde te weten wat er in uw hart is. Ik liet u honger lijden. Zeg, Heere God, gaat u nou zo met ons om? Gaat u nou zo met dat volk om toen, dat u ze honger liet lijden, dat u ze in een woestijn bracht waar er eigenlijk niets was? Nee, hij zegt, ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet mijn geboden, mijn woord, dat wat ik gezegd had, inclusief alle beloften, dat hij ze zou brengen in een land overvloeiende van melk en honing. Een land met zegeningen. Een omgeving, een atmosfeer waar de Heere God koning zou zijn onder het volk. Daar wilde hij ze naartoe brengen. Maar om ze daar naartoe, ja, 9 van de 10 keer geloofden ze er helemaal niets van. Want als er even een moment kwam dat er geen water was, of als er geen brood was, en daarom lijken wij daar zo ontzettend veel op, broeders en zusters, begon het volk te mopperen en te murmureren. En uiteindelijk te schelden tegen God, maar ook tegen Mozes. Maar God was bezig om ze door die woestijn te leiden, om ze te leren afhankelijk te zijn van hem, en om op hem te vertrouwen en te vertrouwen op zijn woord. Voor ons kinderen Gods is het niet anders, in geestelijke zin. Het eindpunt of onze eindbestemming ligt al lang vast. Wat lezen we hier in Colossenzen 1, vers 11, vers 12, sorry. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt. Wij zijn klaargemaakt, waardig gemaakt, geschikt gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heiligen in het licht. Dat is onze eindbestemming. Het licht, een erfenis, mede-erfgenaam met Christus. Daar zijn we geschikt voor gemaakt. We worden niet geschikt gemaakt, maar we zijn geschikt gemaakt daarvoor. Wij zijn daar waardig voor gemaakt, in Christus. Daarom hebben we ook gelezen in hoofdstuk 3, dat er staat, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Hij is reeds in de hemel. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. We moeten niet denken of de gezindheid, betekent dat eigenlijk, de gezindheid van de aarde of van die oude mens weer voeden. Nee, wij moeten de gezindheid van Christus hebben, van hem die daarboven is aan de rechterhand van God. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is onze eindbestemming. Maar de reis daar naartoe moeten wij gevormd worden. Geeft God ons verzoekingen en beproevingen op onze weg, zodat die beproevingen en verzoekingen ertoe bijdragen dat wij hem zoeken. Dat wij ons juist naar hem toekeren. Dat wij het juist van hem verwachten. Dat wij ons bewust zijn van ik ben met Christus opgewekt, dus ik ben met hem gestorven en als ik dan leef, dan leef ik voor hem. We lezen dat bijvoorbeeld ook in 2 Korinthe 5 vers 14... Dan schrijft de apostel Paulus, want de liefde van Christus, die dringt ons. Christus in hem. Christus in ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Ziet u weer? De noodzaak van de kruisiging en het sterven van de Heer Jezus voor ons. Dan zijn we tot dat inzicht gekomen dat één voor alle gestorven. Dus zijn zij alle gestorven. Een kind van God is eerst gestorven. Wij zijn al een keer gestorven. Ja. En dan staat er, en hij is voor allen gestorven. Waarom? Opdat zij die leven, het leven van Christus in ons, dat nieuwe leven, een nieuwe schepping, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, niet meer die oude mens reanimeren, niet meer zorg verlenen aan het vlees, dat vertroetelen, zodat begeerten worden opgewekt die verkeerd zijn, die tot oneer van God zijn. Nee, dan staat er, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Wij leven met een levende Heer, met een levende Christus. En die Christus, die wil in ons leven. Daarom lezen we, als het dan gaat over ons leven hier van alle dag, de praktijk, dan rust hij ons toe. Dat is wat anders dan zorg wijden aan het vlees. Daarom schrijft de apostel, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Het gaat om het woord van God. De wil van de Heer in ons leven. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Waarom? Zodat u wandelt, leeft op een wijze de Heere waardig. Het vlees kan God niet behagen. En gelukkig is er die strijd. Want als u die strijd kent tussen vlees en geest, dan beseft u als geen ander dat het nodig is om geleid te worden door de Heilige Geest, zodat, net als in de Colossensebrief, Christus verheerlijkt wordt in u en in mijn leven. Dat is een werk van de Heilige Geest. Want eigenlijk is de Geest, ja, waardoor deze brief ook geschreven is, dat er maar één keer over de Geest van God gesproken wordt. Ja, dat is logisch. Wat wil de Geest? Namelijk dat Christus verheerlijkt wordt. De Heer Jezus had gezegd, hij zal mij verheerlijken. En hij verheerlijkt zichzelf door de gemeente heen. Als er gemeenteleden zijn, mensen zijn, die met Christus gekruisigd, gestorven en opgewekt zijn. En een leven willen leiden wat waardig is voor hem. Er staat dus dat u wandelt op een wijze, de Heere waardig, hem in alles behaagt. Niet ons vlees behagen, hem behagen. In elk goed werk vrucht te dragen. Daar zorgt hij voor. En dan groeit u in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Daar maakt God zijn kracht voor vrij. De kracht van de Geest om dat te kunnen uitwerken. Het is allemaal voorhanden. In Christus. En dan komt het. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. En dan komt het. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Om in alles te volharden. Dat geeft aan dat het leven met Christus hier op aarde, hoe lang of hoe kort het duurt, dat dat ook een geestelijke strijd betekent. Dat betekent afleggen van je eigen dingen en Christus zoeken. Afleggen zoals, nou leest u vanmiddag het hoofdstuk 3 maar door. Wat daar allemaal afgelegd wordt, dat wordt tegen christenen gezegd. Die bij kans misschien wel afgedwaald zijn. Of misschien weer dat oude vlees, dat oude ik gereanimeerd hebben en het weer aangedaan hebben. Dan krijg je vleeselijke christenen. Die zijn wel behouden, die blijven wel het eigendom. Maar Christus wordt niet gezien in hun leven. En als de wereld van vandaag christenen nodig heeft, dan hebben ze christenen nodig die een getuigenis van Christus uitdragen. Die, zoals Paulus dat zei, hem verkondigen wij. Als wij ieder mens terechtwijzen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Christus en Christus alleen. Ja, volharden. Staande blijven. Niet onderuit gaan. Niet mee laten slepen door verkeerde leringen. Niet laten meeslepen door de verlokkingen van het vlees van die oude mens. Niet laten meeslepen door de listen van de boze. Broeders en zusters, het is een geestelijke strijd. En daarom moeten we toegerust zijn. Toegerust zijn met de kennis van zijn wil. Daarom, broeders en zusters, moeten wij het verwachten van zijn kracht in ons leven. Om ons daarin te leiden. Daarom, broeders en zusters, moeten we blij zijn. Zeg, ja, kom je, hallo, hey. Nee, dat staat er. Om met blijdschap in alles te volharden. Met blijdschap. En geduld te oefenen. Ja, waarom? Geduld. Geduld tot de komst van de Heere. Daar ga ik mee afsluiten. Want Paulus die had medestanders erin. Jacobus, die een halfbroer was van de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen. Net als Judas. Hè? Maar Jacobus heeft een brief geschreven en die zegt, ja, ik ben niet heel trots, ik ben een broer van Jezus Christus. Nee, hij zegt, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. Dat was Jacobus. Nou, en dan zegt hij, ja, acht het voor enkel vreugde. Wees blij. Het is een voorrecht. Verblijd je erin. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Dat is het leven. Ook van een christen. Misschien juist van een christen. Geest, maar vreugde. Vreugde. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding uitwerkt. Het werkt iets uit. Het werkt uit dat je blijft staan en niet omvergeblazen wordt, maar dat je je vastklampt aan de Heer Jezus. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Soms vraagt het geduld, omdat iets langer duurt. Als we in verzoekingen of beproevingen terechtkomen. Wij willen zo snel mogelijk verzoekingen en beproevingen opheffen, wegdoen. Maar de Heer laat het soms, daar is ook geduld voor nodig. Nou, Paulus die had dat ook begrepen. Maar dan staat er, laat die volharding ook volledig mogen door, opdat u volmaakt bent, als het ware af bent. Hè, dat het God het werk in u kan voltooien, zolang als u hier bent. Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Niet tekortschieten in het leven met Christus en het leven in Christus. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, ja, dan is daar de wil van God ter beschikking. Zoals we dat gelezen hebben in Colossenzen 1, vers 9. Dat we vol worden, vervuld worden met de kennis van zijn wil. Tekortschiet, laat hij dan vragen aan God. Ja, dat is toch geweldig. God zegt niet, omdat je tekortschiet, dat kan ik je niet gebruiken. Nee, juist als je tekortschiet, dan roept hij ons bij zich en dan mogen we dat tegen hem zeggen en dan geeft hij dat. En aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen. We moeten God wel vertrouwen. Om het nou gewoon even zo heel gewoon te zeggen. Vertrouwen wij God eigenlijk wel? Vertrouwen wij God? Als God gezegd heeft dat hij ons door dit leven heen zal leiden. Geloven we dat dan? Als hij zegt dat hij ons kracht zal geven, als hij ons helpt om te volharden, als hij ons blijdschap geeft in Christus, als hij ons geborgen heeft in hem en dat we straks met hem geopenbaard gaan worden, in heerlijkheid. Vertrouwen we hem? Het loopt hem niet uit de hand. Ook niet wat de strijd, de letterlijke strijd in Israël of in de Oekraïne of waar ook in deze wereld. Het loopt God niet uit de hand. Ik sluit af met de laatste tekst uit Jacobus 5. Jacobus 5, daar wordt ook gesproken over de komst van de Heere, dat die nabij is. En dan lezen we in vers 10. Mijn broeders, neem tot voorbeeld. Wat kunnen we verwachten in het leven? Neem tot voorbeeld het lijden en het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Die de Heere volgden, die van de Heere hielden en de Heere van hen hield. Die hem diende met alles wat in het leven. En dan staat er, neem hen tot een voorbeeld. Van lijden en geduld. Zie, wij prijzen hen gelukzalig. Die volhard hebben. Dat zijn gelukkige mensen. Daarom schreef Jacobus in het begin. Verheug u, verblijd u. Als je het met allerlei verzoekingen geconfronteerd wordt. En dat schrijft de apostel Paulus ook. Verblijd u om te volharden. Dan staat er, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. Hoe was het leven van Job? God was erbij. En hoe God dat gedaan heeft. Zo zouden wij het nooit gedaan hebben. Wij hadden direct een oplossing voorzien. Maar God is een weg gegaan met Job. Maar let wel, het is de Heere niet uit de hand gelopen. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dan moet je natuurlijk het hele geschiedenis van Job lezen. U hebt de uitkomst van de Heere gezien. De Heere heeft uitkomst gegeven. Heeft zijn doel ook met Job. Het doel met datgene wat opgetekend is in de Bijbel, heeft God vervuld en hij zal dat ook vervullen. En dan staat er, u hebt gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Ik ben begonnen vanmorgen met te zeggen dat de Heere Jezus de gemeente van de Heere Jezus koestert. Dat hij zijn gemeente lief heeft. En dat hij die liefde getoond heeft door zichzelf te geven. Over te geven in de dood. Zodat wij konden leven. En hij heeft. En broeders en zusters, vergeet het nooit. Hij houdt van ons. Hij heeft ons lief. En hij ziet ons. Hij verliest ons niet uit het oog. Hij helpt ons. Hij weet wat voor strijd wij hebben te voeren. De Heer Jezus is op gelijke wijze als wij verzocht geweest, zonder te zondigen. Maar daarvoor heeft hij ook een troon opgericht, omdat wij, als we in wijsheid tekortschieten, naar hem toe kunnen gaan. En dat wij dan vervolgens kunnen leven, tot eer van hem. Wat geweldig te weten, ik ben met Christus geborgen in God. Ik ben met Christus geborgen in God. Vergeet het nooit. Geloof en vertrouw op hem. En wees standvastig in het volgen van hem. Amen. Heren, wij willen u danken. Danken dat u uw woord aan ons hebt gegeven. Danken dat u ons duidelijk hebt gemaakt dat het nodig was dat wij zouden sterven. Voordat we dit leven zouden verlaten. dat we het oude achter ons zouden laten. Dank u wel voor de verlossing, voor de vergeving van zonden. Dank u wel dat u ons tot een nieuwe schepping hebt gemaakt en dat u bezig bent in ons leven om ons te vormen, om ons te leiden, om ons te helpen dat leven in Christus te leven. Dank u wel, Heere, dat het ook in ons leven mag draaien om u. Dat wij mogen spreken van u. Ja, dat uit alles mag blijken dat wij u toebehoren. Dat we geborgen zijn in u. Dat we daarmee geborgen zijn in u, Vader in de hemel. Zoals de psalmist het eens mocht zeggen, u bergt mij in uw hut. U hebt ons als het ware al geborgen in het heilige der heiligen. Dicht bij uw troon, dicht bij uw hart. Het voorhangsel is gescheurd, de weg is open. We zijn uw eigendom gekocht en betaald. En daarom lezen we ook, Heer, dat u wil dat wij u verheerlijken in ons lichaam. Heer, en ja, we moeten zeggen dat we dat geen makkelijke weg vinden. Heer, dat het ons niet meevalt om altijd maar het oude achter ons te laten. Heer, dat de strijd ons soms zwaar valt, maar we hebben het net gezongen. En elkaar opgeroepen slechts te zien op u. Ons oog gericht te houden op u. De voleinder en leidsman van ons geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende en gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Daarom roept u ons op om te denken aan u. Om de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Ja, om ons daarop te richten. De dingen te zoeken die boven zijn, waar u bent. Bezig te zijn met uzelf. Zodat we in dit leven van alle dag een recht spoor mogen maken met onze voeten. Tot eer en glorie van uw naam. Wetende dat we ons eigenlijk alleen, om die reden alleen maar kunnen verblijden in u, onze Heer. Verblijden in de Heer Jezus Christus, die weet hoe onze weg is. En die weet wat we nodig hebben. En die gegeven heeft wat we nodig hebben om onze reis te volbrengen. Geprezen zij uw machtige, heerlijke naam. Halleluja. Amen.